Christuslegende door Selma Lagerlöf. Vogel Roodborst. Het was in de tijd dat onze lieve Heer de wereld schiep, toen hij niet alleen hemel en aarde maakte, maar ook alle dieren en gewassen en ze tegelijk een naam gaf. Er zijn veel verhalen uit die tijd. En als men ze kende, zou men ook alles in de wereld, wat men nu niet begrijpen kan, kunnen verklaren. Nu gebeurde het dat op een dag onze lieve Heer in het paradijs de vogels zat te schilderen. En dat de verf in de verfpotten opraakte, zodat de distelvink zonder kleur gebleven zou zijn, als onze lieve Heer niet alle penselen op zijn veren had afgeveegd. En toen was het ook dat de ezel zijn lange oren kreeg, omdat hij maar niet onthouden kon welke naam hij gekregen had. Hij vergat het zodra hij een paar stappen op de wei in het paradijs gedaan had. En driemaal kwam hij terug om te vragen hoe hij heette. Tot onze lieve Heer wat ongeduldig werd, hem bij zijn beide oren nam en zei: "Je naam is ezel, ezel, ezel." En terwijl hij zo sprak, trok hij de oren van het dier wat uit, zodat hij beter zou horen en onthouden wat men hem zei. Op die dag werd ook de bij gestraft, want toen de bij geschapen werd, begon ze dadelijk honing in te zamelen. En mensen en dieren die merkten hoe heerlijk de honing geurde, kwamen aan en wilden ervan proeven. Maar de bij wilde alles zelf houden en joeg met haar giftige angel alle weg die bij de honing kwamen. Dat zag onze lieve Heer en dadelijk riep hij de bij en strafte haar. "Ik heb je de gave gegeven om honing in te zamelen, het lieflijkste wat er in de schepping is," zei onze lieve Heer, "maar daarom gaf ik je nog niet het recht om hard tegen je naaste te wezen." Onthoud het nu goed. Als je iemand steekt die je honing proeven wil, dan moet je sterven. Ach ja, toen was het ook dat de krekel blind werd, de mier haar vleugels verloor. Er gebeurde zoveel wonderlijks op die dag. Onze lieve Heer, groot en vriendelijk, was de hele dag bezig te scheppen en in het leven te roepen. En tegen de avond viel het hem in om een kleine grauwe vogel te maken. "Onthoud goed dat je naam Roodborstje is," zei onze lieve Heer tot de vogel toen hij klaar was. En hij zette hem op zijn open hand en liet hem vliegen. Maar toen de vogel een poos rondgevlogen had en de mooie aarde bekeken waarop hij leven zou, kreeg hij ook lust om zichzelf te bekijken. Toen zag hij dat hij helemaal grijs was en zijn borst was even grijs als al het andere. Roodborstje wende en draaide zich en spiegelde zich in het water, maar hij kon geen enkele rode veer ontdekken. Toen vloog de vogel terug naar onze lieve Heer. Onze lieve Heer zat daar, zacht en vriendelijk, en uit zijn hand kwamen vlinders tevoorschijn die om zijn hoofd vlogen. Duiven kirden op zijn schouders en uit het veld om hem heen bloeiden rozen op en leliën en duizendschone. Het hart van de kleine vogel bonsde hevig van angst, maar in lichte bogen vloog hij toch al nader en nader naar onze lieve Heer en eindelijk zette hij zich neer op zijn hand. Toen vroeg onze lieve Heer wat hij wenste. "Ik wil u maar één ding vragen," zei de kleine vogel. "Wat wilt ge weten?" vroeg onze lieve Heer. "Waarom moet ik Roodborstje heten nu ik helemaal grauw ben, van mijn snavel af tot de punt van mijn staart? Waarom word ik Roodborstje genoemd, als ik geen enkele rode veer bezit?" En het vogeltje zag onze lieve Heer smekend aan met zijn kleine zwarte ogen en draaide heen en weer. Om zich heen zag hij fazanten, helemaal rood met goudstof besprenkeld. Papegaaien met wilderige rode halskragen, hanen met rode kammen, om niet te spreken van vlinders, goudvissen, rozen. En natuurlijk dacht hij eraan hoe weinig er maar nodig was, maar een kleine droppel verf op zijn borst om hem tot de mooie vogel te maken waar zijn naam bij paste. "Waarom moet ik Roodborstje heten terwijl ik helemaal grijs ben?" vroeg de vogel opnieuw. En hij verwachtte dat onze lieve heer zou zeggen: "Ach, vriendje, ik zie dat ik het vergeten ben om je borstveren rood te schilderen. Wacht maar een ogenblik, dan is het klaar." Maar onze lieve heer lachte alleen maar stil en zei: "Ik heb je Roodborstje genoemd en Roodborstje zul je heten. Maar je moet zelf zien dat je je rode borstveren verdient." En toen hief onze lieve heer de hand op en liet de vogel opnieuw uitvliegen. De vogel vloog rond in het paradijs in diep gepeins. Wat zou een kleine vogel als hij kunnen doen om zich rode veren te verschaffen? Het enige wat hij bedenken kon, was in een doornstruik gaan wonen. Hij ging bouwen tussen de stekels van een dichte doornstruik. Het was alsof hij verwachtte dat een rozenblad zich bij zijn keel zou vastzetten en die kleuren. Een oneindige massa jaren waren voorbijgegaan na die dag, de heerlijkste van de wereld. Sinds die tijd hadden mensen en dieren het paradijs verlaten en zich over de aarde verspreid. En de mensen waren zo ver gekomen dat ze geleerd hadden het veld te ontginnen en de zee te bevaren. Ze hadden zich kleren en versierselen aangeschaft. Ja, ze hadden lang geleden geleerd grote tempels en machtige steden te bouwen, zoals Thebe, Rome, Jeruzalem. Toen kwam er een nieuwe dag, die ook lang herdacht zou worden in de geschiedenis van de aarde. En op de morgen van die dag zat de vogel Roodborstje op een kleine kale heuvel buiten de muren van Jeruzalem en zong voor zijn jongen, die in een nestje lagen midden in een lage doornstruik. Het Roodborstje vertelde aan zijn kleintjes van de wonderbare scheppingsdag en hoe hij zijn naam gekregen had, zoals alle Roodborstjes gedaan hebben vanaf het eerste dat Gods woord gehoord heeft en uitging uit Gods hand. "En zie nu eens," besloot hij treurig, "zoveel jaren zijn voorbij gegaan, zoveel rozen hebben gebloeid, zoveel jonge vogels zijn uit de eieren gekomen sinds de scheppingsdag, dat niemand ze tellen kan, en nog altijd is het Roodborstje een kleine grijze vogel. Het is hem nog niet gelukt zijn rode borstveren te winnen." De jongen sperden de snavel wijd open en vroegen of hun voorvaderen niet getracht hadden een of ander groot werk te verrichten om die onschatbare rode kleur te verwerven. "We hebben alle gedaan wat we konden," zei het vogeltje, "maar alles is mislukt. Het eerste roodborstje al ontmoette eens een andere vogel die sprekend op hem leek. En hij begon die dadelijk zo hevig lief te hebben dat hij zijn borst voelde gloeien. Och, dacht hij toen, nu begrijp ik het. Het is de bedoeling van onze lieve heer dat ik zo warm zal lief hebben dat mijn borstveren rood worden door de liefdegloed die in mijn hart woont." Maar het mislukte hem. Zoals het alle naam mislukt is en zoals het ook u mislukken zal. De jongen tjilpte bedroefd. Ze begonnen er al over te treuren dat die rode kleur hun donzige borstjes niet zou versieren. "We hebben ook op het zingen gehoopt," zei de oude vogel, nu in lange gerekte tonen sprekend. Reeds het eerste roodborstje zong zo dat zijn borst van verrukking zwol en hij begon opnieuw te hopen. "Ach," dacht hij, "het is de zangersgloed die in mijn ziel woont die mijn borstveren rood verven zal." Maar het mislukte hem. Zoals het allen na hem mislukt is en zoals het ook u mislukken zal. Opnieuw werd een droevig piepen uit de halfnaakte keeltjes van de jongen gehoord. We hebben ook gehoopt op onze moed en onze dapperheid, zei de vogel. Reeds het eerste roodborstje streed dapper met andere vogels en zijn borst vlamde van strijdlust. Ach, dacht hij, mijn borstveren zullen rood worden van de strijdlust die gloeit in mijn hart. Maar het mislukte hem, zoals het alle na hem mislukt is en zoals het ook u mislukken zal. De jongen piepte er heel moedig over dat ze toch wilde beproeven het zo gewenste voorrecht te verwerven. Maar de oude vogel antwoordde hun droevig dat het onmogelijk was. Hoe konden ze dat hopen, daar zoveel uitstekende voorvaderen het doel niet hadden kunnen bereiken? Wat konden ze meer doen dan liefhebben, zingen, vechten? Wat konden... De vogel hield midden in de zin op, want uit een van de poorten van Jeruzalem kwam een menigte mensen stromen en de hele schare kwam snel de heuvel af, waar de vogel zijn nest had. Het waren ruiters op trotse paarden, krijgslieden met lange speren, beulsknechten met hamers en spijkers. Het waren waardig voorttrekkende priesters en rechters, schreiende vrouwen en voor alles een troep wild rondspringend, loslopend volk, een afschuwelijk huilende bende straatsluipers. De kleine grijze vogel zat trillend op de rand van zijn nestje. Hij vreesde ieder ogenblik dat het doornstruikje vertrapt zou worden en zijn jongen gedood. Wees voorzichtig, riep hij de weerloze diertjes toe. Kruip bij elkaar, wees doodstil. Daar komt een paard, dat gaat dwars over ons heen. Daar komt een soldaat met sandalen met ijzeren zolen. Daar komt de hele woeste bende aanstormen. Opeens hield de vogel met zijn waarschuwingen op en bleef doodstil zitten. Hij vergat bijna het gevaar waarin hij verkeerde. Plotseling sprong hij in het nest en spreidde de vleugels over zijn jongen uit. Nee, dat is al te vreselijk, zei hij. Ik wil niet dat jullie dat zien. Er zijn 3 misdadigers die gekruisigd moeten worden. En hij spreidde de vleugels uit, zodat de kleinen niets konden zien. Ze hoorden alleen dreunende hamerslagen, jammerkreten en het wilde gejoel van het volk. Het roodborstje volgde het hele toneel met grote ogen van ontzetting. Hij kon de blikken niet van de 3 ongelukkigen afwenden. Wat zijn de mensen wreed, zei de vogel na een poos. Het is hun nog niet genoeg die arme schepsels aan het kruis te nagelen, maar ze hebben op het hoofd van die ene ook nog een kroon van scherpe doornen gezet. Ik zie dat de doornen zijn voorhoofd hebben gewond, zodat het bloed vloeit, ging hij voort. En die man is zo heerlijk en ziet om zich heen met zulke zachte ogen dat ieder hem lief hebben moet. Het is alsof een pijl mijn hart doorboort nu ik hem lijden zie. Het vogeltje begon een al sterker medelijden te gevoelen met de man die de doornenkroon droeg. Als ik mijn broeder de arend was, dacht hij, zou ik de spijkers uit zijn handen rukken en met mijn sterke klauwen al die mensen op de vlucht jagen die hem pijnigen. Hij zag hoe het bloed langs het voorhoofd van de gekruisigde vloeide en toen kon hij niet langer stil in zijn nest blijven. Al ben ik maar klein en zwak, ik kan toch wel iets voor die arme gemartelde doen, dacht de vogel. En hij verliet het nest en vloog op in de lucht, grote kringen beschrijvend om de gekruisigde heen. Hij zweefde verscheidene keren om hem heen zonder nader te komen, want hij was een schuwe, kleine vogel die nog nooit gewaagd had een mens te naderen. Maar langzamerhand vatte hij moed, vloog naar hem toe en trok met zijn snavel de doorn uit die in het voorhoofd van de gekruisigde gedrongen was. Maar terwijl hij dat deed, viel een droppel van het bloed van de gekruisigde op de borst van de vogel en die breidde zich snel uit en verfde al zijn tere borstveertjes. Maar de gekruisigde opende zijn lippen en fluisterde de vogel toe. Terwille van uw barmhartigheid hebt ge nu gewonnen waar uw geslacht naar gestreefd heeft sinds de schepping van de wereld. Zodra de vogel in zijn nest terugkwam, riepen zijn jongen hem toe. Uw borst is rood, uw veren zijn roder dan rozen. Dat is maar een bloeddruppel van het voorhoofd van die arme man. Die verdwijnt zodra ik me baat in een beek of een heldere bron. Maar hoe het vogeltje ook baadde, de rode kleur week niet meer van zijn borst. En toen zijn jongen volwassen waren, was de schitterende rode kleur ook op hun borstveren. Zoals op de keel en de borst van iedere roodborst te zien is, tot op de huidige dag.